Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen vanavond Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. We lezen het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van Johannes. Het eerste hoofdstuk uit 1 Johannes. En dan zingen we na de schriftlezing het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Derde vers van Psalm 36. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Dat is de stof voor de prediking vanavond. Vraag en antwoord 55. Van onze Heidelbergse catechismus en dan daarvan alleen het eerste gedeelte. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Zover. We willen samen eerst Gods zegen bidden. Heere, als we vanavond weer bij elkaar mogen zijn in uw huis, dan mogen we wel weer beginnen met uw grote naam te erkennen voor het voorrecht dat u ons geeft. Weer mogen wij onder de verkondiging van uw woord samen zijn. En opnieuw wilt gij tot ons spreken over die dingen die eeuwige waarde hebben. Het gaat niet om dingen die maar voor een tijd gelden en die voor een tijd waarde hebben, maar het gaat om dingen die hun waarde behouden. Als alle andere dingen vergaan, als alle andere dingen tijdelijk en vergankelijk blijken te zijn, dan zal uw woord bestaan tot in eeuwigheid. En uw koninkrijk zal bestaan tot in eeuwigheid. En het woord van dat koninkrijk mag ons vanavond verkondigd worden. Heere, doe het ons zien als een voorrecht. En geef dat we naar uw woord mogen luisteren met een heilbegerig hart. Dat we naar dat woord van u niet zullen luisteren zoals we naar zoveel dingen in deze wereld luisteren, Heere. Dat we er wel een ogenblik aandacht aan schenken, maar het daarna weer vergeten. Maar laten wij zo naar uw woord mogen luisteren en leert u ons dat, voor het eerst of bij vernieuwing, dat we diep beseffen en gevoelen dat het hier om eeuwige zaken gaat. Dingen die inderdaad ook voor ons heel persoonlijk van het allergrootste gewicht zijn. Kennen we deze dingen niet, weten we in ons leven niet wat het is om gemeenschap met Christus en deel aan al zijn schatten en gaven te hebben, dan mogen we bezitten wat we hebben en dan mogen we rijk gezegend zijn wat het aardse betreft, maar dan missen we net alles. Heere, missen wij dit, ach, dan kan de hele wereld ons niet rijk maken. En dan kunnen we het waarachtige geluk nooit deelachtig zijn. Wat we dan hier op aarde hebben, moeten we een keer achterlaten. En dan staan we met lege handen, zonder borg, zonder middelaar, zonder verzoening van onze schuld voor de rechter van hemel en aarde. Maar hebben we dit wel, die gemeenschap met Christus, en zijn we wel deelgenoten van zijn schatten en gaven, Heere, ach, dan zullen we alles missen moeten, zeker, want ook uw volk en kinderen moeten hier op aarde alles achterlaten, maar dan zijn ze toch rijk. En dan hebben we toch alles. De Heere is mijn deel, zegt dan uw knecht, daarom zal ik op hem hopen. En wat er dan ook aan tegenspoed en moeite mogen zijn, en al zou ons leven dan vergelijkbaar zijn met dat van Lazarus, die bedekt was met boze zweren en die honger leed en die honden in zijn gezelschap had en verder niemand, dan nog, als we u tot ons deel hebben en als wij Christus kennen, als die borg en zaligmaker, als die redder van ons leven en als die vernieler van onze zonden, dan hebben we alles voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, als het dan vanavond om die wezenlijke en die alles beslissende dingen gaat, die ook beslissend zijn voor ons eeuwig wel of eeuwig wee, geef dat we daar dan naar mogen luisteren met een ontsloten hart. Als we er buiten staan, Heren, en als we er geen kennis aan hebben, en als we niet behoren bij dat volk dat getypeerd wordt in ons leerboek als de gelovigen, ontdek ons dan aan onze armoede en aan ons gemis en aan onze diepe nood en aan onze onpeilbare ellende. En laat het dan werkelijk nood worden in onze ziel. En laat het ons uit mogen drijven tot u en laat het ons begeerig mogen maken naar dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, opdat we leren vluchten tot u die heil kunt zenden. Tot u die ons redden kunt van het verderf en die ons verlossen kunt van onze zonden. Heren, als we er wel deel aan mogen hebben en als de dingen die vanavond genoemd zullen worden geen onbekende zaken zijn, wilt u dan genadig in ons hart die waarachtige dankbaarheid werken die u verheerlijkt, en wilt u ook versterken hetgeen uw hand heeft gewerkt, en wilt u er ook wat bij geven van de beleving van die waarachtige en zalige gemeenschap met u, o Heere Jezus, en door u met God. En wilt u zo uw volk ook bezoeken met uw heil, en uw erfdeel verrijken met de blijken van uw gunst, opdat meer en meer van die zaligmaker en van zijn zaligmakers werk mag worden gezien en gekend en beleefd, opdat uw naam verheerlijkt worden, Heere. Want het is rijk als gij een zondaar wederbaart, dat zal zeker ook juichen tot uw eer. Maar het is rijker nog als gij zo'n wedergeboren zondaar verder leidt op de weg des levens, en als gij hem meer en meer onderwijs geeft en inzicht schenkt in de heilgeheimen van uw koninkrijk, en meer ook inleidt in de verborgenheid der godzaligheid en het werk van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. En als gij zo niet alleen het werk begint, maar het ook voortzet, en als gij het voltooit, Heere, dan zullen die werken toch ook juichen tot uw eer. En dan zal dat alles toch ook meewerken aan de grootmaking van uw deugden als uw volk bij u, o Heilige Geest, ter scholen mag gaan en uit uw gemeenschap mag leven en uit uw genade, o Heere Jezus Christus, mag worden bediend. Denk aan ons zoals we hier zijn, aan ieder van ons, zoals gij ons kent in al onze noden, in al onze zorgen, in al onze teleurstellingen of in onze vreugden en in onze blijdschap. En dan zijn we hier met verschillende mensen, maar we hebben ook een verschillende levensgang, Heren. Er zijn er die dagen beleven waarin ze vreugde mogen kennen en dankbaarheid voor wat u geeft. Maar er zijn er ook in ons midden die door een diep dal gaan en die zorgen hebben, en voor wie de vragen zich vermenigvuldigen, en die misschien wel voor allerlei onzekere dingen geplaatst zullen gaan worden. O Heere, wie weet zijn weg en wie kent zijn pad? En er kunnen nu vandaag misschien wel dingen zijn die voor ons nog verborgen zijn, maar die in deze week openbaar gaan worden, of binnenkort zich zullen aandienen, en waardoor ons hele leven als het ware een hele wending zal gaan maken. Alles is onzeker hier op aarde. Onze gezondheid is onzeker. Ons leven is onzeker. Het leven van onze gezinsleden is onzeker. En wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Iedere keer weer lezen we ervan en horen we ervan dat er hier weer en dan weer elders een familie in droefheid en rouw gedompeld is. En dat er zich ziekten aandienen die ongeneeslijk zijn. En dat zo in één keer een mens dingen kan gaan doormaken, en dat zo in één keer een gezin situaties moet gaan verwerken waar we niet op berekend waren. En dan zeker, zeker is in ieder geval dat we sterven gaan. Heren, bindt het dan op ons aller hart dat maar één ding nodig is. Eén ding in gezonde dagen en in zieke dagen. In tijden waarin we werken en ook in tijden waarin we vakantie hebben. Eén ding is nodig, zegt gij, Heere Jezus. Bind dat op ons hart en geef dat we geen rust hebben voordat we dat ene nodige bezitten. En geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid in u, o Heere Jezus. Opdat wij ook voor de noden van dit leven, en voor de zorgen en voor de beproevingen en voor de vragen een toevlucht hebben. Dat we weten waar we ermee heen kunnen. Tot wie we het zeggen kunnen, voor wie we ons hart mogen uitstorten. Gun ons genade, Heere, onverdiend, en zie op ons in gunst van boven. Wees gij ons genadig, Heere. En zo bidden wij voor onze noden en de vervulling daarvan, en wij smeken u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk, als op deze dag het evangelie op vele plaatsen mag worden uitgedragen. Heere, laat het toch geschieden mogen in diepe afhankelijkheid van u, en laat het toch gedaan mogen worden onder biddend opzien tot u. En wilt gij getrouwheid geven bij hen die gij roept, om het woord uit te dragen en het zaad uit te strooien. Zegen gij uw volk in deze wereld. Bijzonder denken we aan dat deel van uw kerk dat vervolging moet lijden. Dat verdrukt wordt om der gerechtigheid wil en vanwege de naam van de Heere Jezus, die ze beleiden, en vanwege het woord der waarheid dat ze lief hebben. Heere, sterk uw kerk, te midden van al de druk en van al het lijden en van al de ellende. Houd uw volk staande, ook in allerlei andere soorten verzoekingen, als langs misschien hele subtiele wegen en ondoorzichtige wegen, en misschien ook wel op het eerste gezicht niet eens herkenbare wegen, uw kerk bedreigd wordt door een evangelie dat net niet meer het evangelie van de Heere Jezus is, dat het vermengd is met menselijke bijvoegselen, en zo verduisterd wordt en zo verwaterd is en zo de boodschap niet meer zuiver doorgeeft. En dat is ook rampzalig, want zo worden zielen misleid op reis naar de eeuwigheid. En zo worden zielen misschien wel de zaligheid voorgespiegeld, terwijl ze onderweg zijn naar de rampzaligheid, zonder dat iemand hen waarschuwt en eerlijk behandelt. O God, wij bidden van u, herstel het woord op de preekstoel, daar waar dat woord verdrongen is door een menselijke boodschap. En wilt gij hen die het evangelie verduisteren en niet spreken naar de zin en mening van uw geest, dan zelf maar het zwijgen opleggen of hen bekeren. Heren, wij bidden van u, rijd gij voorspoedig op het woord uw waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En zegen gij alles wat gedaan wordt in afhankelijkheid van u en biddend opziende tot u. Opdat zo uw naam groot gemaakt mag worden in het midden van deze wereld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont? 25, vers 6 en 7. Gemeente, het zou best eens interessant kunnen wezen als ik u allemaal de vraag zou stellen en als u daar schriftelijk op zou moeten antwoorden. De vraag namelijk, wat heeft een mens nu echt nodig om zalig te worden? Ik denk, als ik die vraag zou stellen in het midden der gemeente en als ik dan de antwoorden binnen zou krijgen van mensen die voor een heel groot deel van hun leven, en zeker voor zolang ze al heel bewust meegeleefd en meegedacht hebben met de prediking van het woord, ik denk dat er dan toch nog wel een hele grote variëteit van antwoorden zou kunnen zijn. Als je zo je oor te luisteren legt ook bij kerkmensen, bij mensen die in de waarheid onderwezen zijn en die bij het woord van God zijn opgegroeid, dan kom je toch wel eens tot de ontdekking dat velen het wezenlijke van het evangelie nog niet begrepen hebben. En vandaar dat er nogal eens een variëteit van antwoorden verwacht zou kunnen worden. Wat zou u zeggen op de vraag, wat heeft de mens nu nodig om zalig te worden? Er zijn er die zouden zeggen, ja, dan moet een mens wederom geboren zijn. En ik zeg niet dat dat een verkeerd antwoord is. Ik zeg niet dat dat een onbijbels antwoord is. Maar het is toch niet zo dat op dat aspect in de Bijbel de meeste nadruk valt als het gaat om de vraag wat we nodig hebben om zalig te worden. Anderen zullen zeggen, ja, dan zal een mens geloof moeten bezitten. Of dan zal hij bekeerd moeten zijn. En ik zeg niet, alweer niet, dat dat verkeerde en onschriftuurlijke antwoorden zijn. Maar dat is toch niet het meest wezenlijke van wat u antwoorden kunt. Weer anderen zouden misschien een ander antwoord geven. Maar wat zegt de schrift? Waar gaat het nu echt om? Hoeveel van u zouden het antwoord geven uit 1 Johannes 5 vers 12? Die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is het antwoord. Wat hebben we nodig om zalig te worden? Natuurlijk wedergeboorte, natuurlijk bekering, natuurlijk geloof, natuurlijk een nieuw hart. Maar de schrift legt er alle nadruk op, gemeente, en laten we het nooit vergeten. En als onze gedachten niet daaraan geformeerd zijn, laten ze het dan worden. De schrift zegt ons dat we de Zoon moeten hebben. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Geldt dat dan voor alle mensen als een regel? Natuurlijk geldt dat voor alle mensen als een regel. Hier scheiden de wegen. Hier valt het onderscheid. Bij degene die wel en bij degene die niet deel hebben aan de Zoon van God en aan zijn volbrachte verlossingswerk. En met minder kan het niet toe. Echt niet waar. Met minder kan het niet toe. En in die lijn, in die richting worden we ook gewezen in onze Heidelbergse catechismus, als we vanavond gaan nadenken, althans een begin gaan maken met het nadenken over wat de kerk beleidt ten aanzien van de gemeenschap der heiligen. Dat sluit dan aan op de belijdenis over de heilige algemene christelijke kerk, waar we uitvoerig met elkaar bij stilgestaan hebben. En dan, in aansluiting op die belijdenis omtrent de kerk, spreekt de kerk dan ook nog over de gemeenschap der heiligen. Dat is niet een nieuw geloofsartikel, dat is een onderdeel van het geloofsartikel over de kerk. Die ene heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. En als het antwoord op de vraag wat dat dan inhoudt, wat we onder die gemeenschap der heiligen verstaan, gegeven wordt, dan valt heel duidelijk dat antwoord in tweeën uiteen. Dan zien we in het eerste deel van antwoord 55 de verwijzing naar de gemeenschap met Christus. Hadden we misschien niet zo verwacht. Maar de gemeenschap der heiligen, dat is in de eerste plaats gemeenschap met Christus. En in de tweede plaats worden we verwezen naar wat we zouden kunnen noemen de horizontale lijn, de gemeenschap van de gelovigen met en onder elkaar. Dat laatste, dat bespreken we vanavond niet. We concentreren ons alleen op dat eerste, die gemeenschap met Christus. Wat is dan die gemeenschap der heiligen? Nou, lees het nog maar eens een keer en dan zult u zien dat de catechismus hier ook heel duidelijk wijst naar dat ene nodige, en al wordt de tekst die ik u zo pas citeerde daarbij dan niet genoemd, ieder krijgt hem toch als het ware vanzelfsprekend in de gedachte. Het eerste is dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En van wie geldt dat dan? Van een paar gelovigen, van een aantal zeer bevoorrechte gelovigen, van de dieper ingeleide kinderen Gods? Nee, dat geldt van de gelovigen, allen en een iegelijk. Want ze zijn allemaal lidmaten van de Heere Christus. En als leden van zijn lichaam hebben ze aan hem gemeenschap en aan zijn schatten en gaven. Het gaat dus heel duidelijk om Christus, om de Zoon. Om het deel hebben aan hem, om het lidmaat zijn van hem, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En let u dan ook, en dat is dan het tweede argument wat ik aan dit antwoord ontleen. Het tweede argument dat hier inderdaad alle aandacht gericht moet worden op Christus. En dat het beslist noodzakelijk is voor de zaligheid van onze ziel om hem te bezitten en hem te kennen. Hem allereerst en hem allermeest. U moet ook zien dat onze catechismus hier op een zeer schriftuurlijke en door pastorale wijze ook aan de volgorde waarin de woorden en de begrippen geplaatst zijn, duidelijk maakt dat het om Christus gaat. Niet om wat hij geeft, niet om wat hij schenkt, niet om zijn belofte, niet om zijn schatten en zijn gaven allereerst, maar om wie hij is. Ze hebben aan Christus, dat staat voorop. En zo, in gemeenschap met de persoon van de zaligmaker, hebben ze ook gemeenschap aan zijn schatten en gaven. Niet die gaven en die schatten los van Christus. Niet een aantal zegeningen en weldaden zonder de persoon van de Heere Jezus. Nee. Dat is niet de lijn die de catechismus ons wijst. En dat is niet de orde waarin de dingen hier gesteld worden. Christus. En in gemeenschap met hem en in verbondenheid met hem. En dan onlosmakelijk, omdat hij niet met lege handen komt, als hij komt om zijn volk te zegenen en wel te doen. Maar dan vanuit hem en vanuit de bediening uit hem ook gemeenschap aan zijn schatten en gaven. Nou, dat is zoals onze catechismus het hier alleen al in de manier van verwoording, in de formulering, in de weergave van de schriftuurlijke gegevens ons voor de aandacht plaatst. Wat is dat dan? Gemeenschap met Christus en met zijn schatten en gaven. Gemeente, u begrijpt wel, om gemeenschap met iemand te hebben, want het gaat hier om een iemand, om een persoon. Om gemeenschap met iemand te hebben, moeten we die iemand kennen. Moeten we met die iemand verbonden zijn. Nou, dat laat de schrift ons ook zien, in verschillende beelden. Een van de schriftuurplaatsen waar het heel duidelijk om de gemeenschap gaat, de gemeenschap der heiligen, ook in de zin van de gemeenschap van de gelovigen onder elkaar, maar waar het ook gaat om de gemeenschap met de Heere Jezus Christus zelf, is het 12e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. Daar worden we ook naar verwezen in de teksten die onderaan antwoord 55 genoemd worden. Daar is bijvoorbeeld te verwijzen naar 1 Korinthe 12 vers 12 en 13. Nou, ik lees u die versen even. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dat ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam is, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Wat doet de apostel? Hij gebruikt het beeld van het lichaam. En dat lichaam bestaat uit verschillende delen, verschillende leden. En die al die leden samen vormen samen dat ene lichaam. Nou, zo is het nu ook met Christus, zegt hij. En of het nou Joden zijn van afkomst, of Grieken, of dienstknechten, of vrijen van afkomst, zij die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, en die leden van zijn lichaam geworden zijn, ze zijn allen tot één geest gedrenkt. En zo horen ze bij elkaar, en dat maakt... Daar maakt dus de apostel straks in het vervolg van dit hoofdstuk een aantal toepassingen uit. Nu mag de een de ander ook niet verachten en nu mag de een de ander ook niet miskennen. En nu mag het oog tot de hand niet zeggen, ik heb u niet van nodig. Maar daar zouden we het niet over hebben vanavond, dat blijft liggen tot een volgende keer, beleven en welzijn. Maar al die leden samen hebben gemeenschap aan dat ene lichaam. En zo hebben alle gelovigen gemeenschap aan diezelfde Christus. Hoe? Doordat ze één met hem zijn. Een ander beeld dat de schrift ons gebruikt om deze werkelijkheid ons voor de aandacht te stellen is bijvoorbeeld de gelijkenis die de Heere Jezus verteld heeft over de wijnstok en de ranken. U kent dat wel, u stelt zich dat maar voor, zo'n wijnstok die allerlei takken, allerlei ranken heeft. En die ranken stuk voor stuk zijn verenigd, zijn verbonden met de wijnstok. Niet eraan vastgeknoopt, niet eraan vastgeplakt. Dat kan je wel doen natuurlijk met een rank, die kun je ook aan de wijnstok vastplakken, maar dan blijft die rank wel door. En dan komt er ook geen vrucht aan die rank. Maar een echte, een levende, een vruchtdragende rank zit op een levende wijze verbonden aan de wijnstok. En zo krijgt die levende, vruchtdragende rank zijn sappen, zijn levensvochten uit die wijnstok en daardoor wordt hij ook in staat gesteld om vrucht te dragen. Hij heeft gemeenschap aan die wijnstok, hij trekt zijn sappen die hij voor de productie van vruchten nodig heeft uit de wijnstok. Maar hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij die gemeenschap beleven? Hoe kunnen de sappen uit de wijnstok overgaan in de rank? Omdat de rank aan de wijnstok vastzit. Eén met die wijnstok is. Dus de grondgedachte van gemeenschap is eenheid, vereniging, verbondenheid. Dat is de grondgedachte van gemeenschap. En zo ook met de gelovigen. Ze zijn aan Christus verbonden. Ze zijn met hem verenigd. En die eenheid is de basis voor de gemeenschap en de gemeenschapsbeleving. Hoe zijn ze dan één? Door het waarachtige geloof. Eigenlijk moet ik nog verder terug, want voordat ze gelovig waren, waren ze al één met Christus. Niet waar? Dat is in Gods hele heilsplan duidelijk. De vereniging met Christus vond van Gods kant uitgezien al plaats toen hij de zijnen aan de Zoon gaf. In de eeuwigheid. Toen God de Vader hen uitgekozen had en besloten had om hen zalig te maken, toen heeft hij ze toevertrouwd aan zijn Zoon. En zijn Zoon heeft ze overgenomen. Hij heeft zich borg voor hen gesteld en heeft beloofd dat hij voor hen zou betalen. En dat hij voor hen zou lijden. En dat hij hen zou verlossen. En dat hij hun schuld zou boeten. En zo zijn ze al van Christus geworden. Vandaar dat de Bijbel ons vertelt dat ze uitverkoren zijn in hem. Daar ligt de vereniging al, in het besluit Gods. Maar dat is een besluit van eeuwigheid, dat is een besluit voor de tijd. Dat wordt uitgewerkt, dat wordt hier op aarde uitgewerkt. En hoe gaat dat dan? Hoe werkt de Heere dat dan uit? Wel, dan maakt hij van die dode zondaren mensen die geestelijk gesproken gaan leven. Dan wederbaart hij hen. Dan brengt hij hen tot waarachtige bekering. En dan begiftigt hij hen met het waarachtige geloof. En waarachtig geloof is geloof niet in mezelf. Niet in dat ik een kind van God ben geworden. Niet dat er wat met me gebeurd is. Niet dat ik anders geworden ben. Waarachtig geloof is geloof in God. En in het woord van God. En waarachtig geloof, dat is in beginsel ook een zich toevertrouwen aan die God. Dus niet geloven in mezelf en in mijn bekering en in mijn verandering en in... Nee, geloven in God en in wat hij zegt en in wat hij doet en in wie zijn Zoon is. En vanuit die waarachtige geloofsbeoefening ons ook aan hem toevertrouwen. Wel, dat is van de tijd uit bezien, niet vanuit de eeuwigheid bezien, maar vanuit de tijd bezien, de vereniging met Christus, door een waarachtig geloof, hem ingelijfd worden. En dat is wezenlijk. Maakt iedereen dat dan mee? Gemeente, ik lees u nogmaals wat hier staat. Dat de gelovigen, allen en een iegelijk, dus heel breed gezien, en dan omvat dat allen inderdaad ook alle ware gelovigen, natuurlijk alleen de ware gelovigen, dat spreekt vanzelf, niet de schijngelovigen, niet de geveinsden, niet de naamchristenen, niet de mondbelijders. Want die kunnen nou met de mond wel in Christus roemen, maar hun hart is niet bij hem en hun hart is ver van hem. Dus de ware gelovigen, de ware wedergeborenen, de ware kinderen Gods, maar die dan ook allemaal, heel breed, allen ingesloten, en terwijl dat hele volk van God bedoeld wordt, wordt daar tegelijk ook weer de enkeling in het oog gevat, want er wordt net als in Handelingen 2 ook gesproken van een iegelijk. Ze werden allen vervuld en het zat op een iegelijk van hen. En ze hebben allen dat waarachtige geloof en ze beoefenen het een iegelijk heel persoonlijk. En zo hebben ze allemaal, en zo hebben ze ook stuk voor stuk en één voor één, als lidmaten aan de Heere Christus en als een schatten en gaven gemeenschap. Dat is het wat Johannes bedoelt als hij zegt, die de zoon heeft, heeft het leven. Ja, maar u zegt, dat is toch voor iedereen niet even duidelijk. Dat is een andere zaak. En of iedereen daar ook werkelijk met vol bewustzijn uit leeft, is een andere zaak. Maar we zullen wel moeten beseffen dat dit Bijbels denken over de zaligheid is, gemeente. En we zullen wel moeten bedenken dat we naar deze werkelijkheid in het geestelijke leven moeten staan, als we het voor onszelf nog niet zo bewust weten. En we zullen wel moeten bedenken dat het hier ten diepste om gaat. Ken ik hem? En met minder mag je niet tevreden zijn. En de Heere wil ons ook niet geruststellen met minder. En wij stellen onszelf zo vaak wel gerust met minder, waar of niet? En we zijn vaak zo gauw al tevreden. En dan rekenen we dit en dat. En dat is dan net genoeg om onszelf ook mee te tellen. Ach, daar gaat het ook niet om of je jezelf meetelt. En of je jezelf erbij rekent. Doet u dat altijd nog, uzelf meerekenen? Uzelf meetellen, want u hebt toch wel eens wat meegemaakt en u hebt toch wel eens wat gevoeld en u hebt toch wel eens. Doet u uzelf, rekent u uzelf op grond van die ervaringen zo nog mee? Hebt u uzelf er wel eens buiten leren zetten? Dat is wat anders. Hebt u uzelf wel eens af leren schrijven? Is het wel eens zo ver gekomen dat met al dat rekenen en met al dat optellen uiteindelijk bleek dat er net niks overbleef? Minder dan iets overbleef? Zo ver moet het toch komen in je leven? Dat je jezelf niet meer mee kunt rekenen. Oh, ik weet wat dat is om jezelf mee te rekenen. En dan probeer je dit en dan probeer je dat mee te tellen en dat is toch ook van de Heere en dat was toch ook niet van mezelf en dat heb ik me toch ook niet verbeeld. En daar hou je je aan vast en daar trek je je aan op. En zo zijn er wat mensen. Op zichzelf allemaal nog wel oprecht. En dat kan allemaal nog best zo zijn ook dat het allemaal van de Heere was. Maar het was Christus niet. En zolang het Christus niet is, moet je altijd blijven optellen. Maar als het Christus gaat worden, dan heb je ook leren aftrekken. Dan heb je jezelf er ook buiten leren plaatsen. En dan kwam er niet alleen een streep onder te staan, maar dan kwam er ook een streep door te staan. En dan kon je het er niet meer mee doen. Geef mij Jezus. Of ik sterf met al mijn bevinding. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar kun je dan uit de bediening van de Heere Jezus niet ontvangen hebben zijn schatten en gaven? Zeker, zeker. En dat doet de Heere ook. De Heilige Geest verheerlijkt Christus en hij doet dat net als Eliezer Abraham verheerlijkt door de rijkdommen van Abraham aan Rebecca en aan Betuel haar vader en aan haar broer Laban voor te stellen. Dan heeft hij van alles en nog wat meegebracht. U weet wel, die knecht die uitgestuurd is om voor Isaac een vrouw te zoeken in Paddan Aram. En Abraham heeft aan die knecht van alles meegegeven waaruit blijkt hoe rijk Abraham is en hoe welgesteld Abraham is enzovoort. En die knecht die mag over Abraham spreken en die mag uit de volheid van Abraham of uit de rijkdom van Isaac, hoe u het noemen wil, mag hij gaan voorstellen en mag hij al wat gaan uitdelen. En ondertussen weet Rebecca nog helemaal niet wie Isaac is. Dat doet de Heer er ook wel eens door zijn Heilige Geest bedienen uit Christus. Maar Rebecca krijgt niet te horen van Eliezer dat het nu ook wel goed is en dat Isaac en Abraham nu ook wel tevreden zijn als Rebecca op een afstand van Eliezer, op een afstand van Isaac, altijd maar naar die schatten van Isaac blijft kijken. De volgorde is wel anders in een echt huwelijk tussen Isaac en Rebecca, nietwaar? Dan zijn die schatten en die gaven alleen maar prikkels, aansporingen, stimulansen om met die knecht mee te gaan. En om Isaac tot man te krijgen. Wilt gij met deze man meegaan, zeggen straks haar ouders tot Rebecca? En dan zegt ze ja. En wanneer is ze getrouwd? En wanneer is dat huwelijk gesloten? Niet als zij de schatten krijgt en als zij de gaven ontvangt, maar als zij zich straks in dat huwelijk aan Isaac geeft. En zo is de volgorde. Zeker de Heere bedient wel eens uit Christus zonder dat je hem kent. De Heere geeft wel eens schatten en gaven uit Christus zonder dat je wat van hem weet, bewust. En zonder dat het voor het geloof duidelijk is dat we uit hem bediend worden en van zijn verdiensten leven. Maar zo hoort het niet te blijven. Het zal tot een huwelijk moeten komen. Het zal tot een geloofsvereniging met Christus moeten komen. Opdat de volgorde van de catechismus ook in ons leven praktijk mag gaan worden. Christus en zijn schatten en gaven. En als we er nog niet aan toe zijn, sta er dan naar. En als het ons nog niet bekend is, smeek er de Heere dan om. Dat Christus meer en meer dierbaarheid en gepastheid en noodzakelijkheid voor ons oog mag krijgen. En dat onze ziel meer en meer mag uitgaan op zijn spreken. En mag gaan verlangen naar zijn gemeenschap en naar zijn kennis. Och, dat ik hem kenne. Zo verzucht de apostel. En dat zal toch, als het goed is, de verzuchting in het leven van Gods kinderen altijd zijn. Hem kennen. En hem meer en meer kennen. En vervolgen hem te kennen. Om zo in de waarachtige vereniging met hem ook de gemeenschap met hem te mogen beoefenen. En wat ligt er dan in die gemeenschap met Christus opgesloten? Een gemeenschap is altijd een zaak van twee kanten. Van twee kanten. Ook van Christus kant. En het gaat eigenlijk altijd eerst van Christus uit. Hij wekt die liefde in haar hart op. En hij stimuleert dat. En hij spreekt tot haar ziel. En hij bezoekt haar met zijn heil. En hij ontmoet haar in de weg van de middelen. En hij brengt haar tot het woord. En hij opent dat woord. En hij gebruikt het om het in te dragen in het hart. En hij past een belofte toe. En hij schenkt de kracht bij dat woord, zodat het indaalt in het hart en daar zijn werking gaat doen. Hij toont de weldaden die hij verworven heeft. Hij maakt begeerig naar de kennis van zijn wegen. Maakt bekend het werk dat hij voor zijn kerk gedaan heeft. En hij geeft honger en dorst in de ziel om dat te mogen deelachtig zijn. En dat brengt natuurlijk wat teweeg in haar hart. Als hij, de hemelse bruidegom, zo met zijn bruid omgaat, dan brengt dat wat teweeg in haar hart. Wederliefde. Ze krijgt hem lief. Ze gaat hem dat ook zeggen. En ze spreekt haar verlangen naar hem uit. En ze aanbidt hem. En ze gaat zijn gunst waarderen, meer dan ooit tevoren. De dingen die hij zegt, de dingen die hij van zichzelf zegt, die krijgen waarde en betekenis voor haar, meer dan de hele wereld waarde en betekenis heeft. En ze gaat zichzelf beklagen dat ze hem niet meer kan geven aan waarachtige wederliefde. Anders gezegd met de woorden van de 25e psalm, daar heb je het. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Gods verborgen omgang, dat is die vertrouwelijke omgang van de Heere met zijn volk. Natuurlijk, de Heere geeft dat niet aan iedereen. Hij geeft het aan zijn vrienden. Hij geeft dat aan diegene in wier hart zijn vreze aanwezig is. En de vreze des Heeren, dat is het kwade te haten. En het goede te verkiezen en dat lief te hebben. Met zulken die van de Heeren dat heilige voorrecht ontvangen hebben, dat ze hem hebben leren vrezen. Met zulken die hij tot de kring van zijn vrienden wil rekenen, gaat hij vertrouwelijk om. Dat wil zeggen, hij laat hen wel eens in zijn hart zien. Hij laat hen wel eens iets van zijn zondaarsliefde zien. Hij laat hen wel eens iets zien van zijn genegenheid. Hij laat hen wel eens iets zien en gevoelen van zijn barmhartigheid. En hij neemt hen bij de hand en hij gaat hen leiden, deze zijn vrienden. Ze mogen meer van hem weten dan anderen. Ze worden ingeleid in geheimen waar een ander buitenstaander van blijft. En ook al verklaart hij hen niet alles, dat zou hij ook niet kunnen, omdat ze dat niet kunnen bevatten, maar hij gaat hen wel eens stap voor stap inleiden in de heilgeheimen van Gods woord en getuigenis. En al kan hij hen ook niet alles van Gods raad en van Gods voorzienigheid verklaren, hij geeft hen in hun hart wel rust in Gods beleid en vrede met het Godsbestuur. En al kan hij er niet verklaren dat diepe mysterie van de eeuwige verkiezing van het goddelijk welbehagen, maar hij gaat hen er door het onderwijs dat hij als profeet geeft wel wat van doen zien en doen verstaan. En als een getrouw vriend, als een getrouw leidsman gaat hij hen ook waarschuwen. Maakt hij hen attent op de listen van de vijanden en waarschuwt hij hen zodat ze zullen kunnen ontvlieden aan de strikken die voor hen op de weg gespannen zijn. En zo is hij maar bezig van zijn kant hen het heilgeheim te tonen, zoals hij dat alleen al zijn vrienden doet. En wat doet dat aan hun kant dan? Wat brengt dat in hun leven teweeg? Ze gaan hem vertrouwen. Zijn lieflijke leidingen, zijn lieflijke adviezen, zijn lieflijke raadgevingen. Als hij je iets laat zien en verstaan en ondervinden van zijn barmhartigheid en van zijn bewogenheid en van zijn zondaarsliefde. Als zij iets gaan ondervinden van zijn genade die hen leidt en die hen bijblijft, ook als zij afgeweken zijn. Dan geeft dat zoveel vertrouwen in hun hart dat ze in praktijk gaan brengen. Dat hoort allemaal bij de gemeenschap. Wat de 62e psalm zegt. Stort voor mij uit uw ganse hart. Want dan willen ze hem bekendmaken met hun nood. Met hun vragen. Waar ze mee lopen en waar ze mee vastzitten en waar een ander hen niet in helpen kan. En hij in zijn zondaarsliefde, hij in zijn genegenheid voor hen, geeft hen vrijmoedigheid om hem er deelgenoot van te maken. En hij luistert. En met wat voor moeite ze ook bevangen zijn en met wat voor zorgen ze ook gedrukt worden, ze ondervinden het bij tijden dat hij hen een open toegang geeft. Tot de troon van zijn genade. En dat ze bij hem kwijt kunnen wat hun hart deert. En dat ze bij hem vinden mogen wat zij missen. Dat ligt allemaal in die gemeenschap. Daar zit die wederkerigheid in. Van hem gaat het uit. En van hen gaat het uit. De wederkerigheid, dat is altijd bij gemeenschap zo. Dat kan niet van één kant komen. Als het van één kant komt, is het onbeantwoorde liefde. Dan is er geen gemeenschap. Die wederkerigheid die blijkt ook in de schrift. Van de kant van Christus wordt ons in het woord van God verteld dat hij verlangt naar de gemeenschap met zijn volk. Wat dacht u van het laatste hoofdstuk van bijvoorbeeld het hooglied van Salomo, als bijna aan het eind van dat hoofdstuk gezegd wordt, o gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. doe ze mij horen. Alsof die bruidegom zeggen wil tegen zijn bruid, u praat met iedereen. De metgezellen merken op uw stem. Ze luisteren naar u als u wat te vertellen hebt. En laten we dat dan maar heel gunstig nemen. Heel gunstig van deze bruid, dat wat zij dan zegt tot de metgezellen inderdaad is, komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Laten we het zomaar verstaan, dat zij met de metgezellen, met de dochters van Sion spreekt over wat de Heer aan haar gedaan heeft. Maar de bruidegom is er begeerig naar dat ze niet alleen tot de metgezellen spreekt, maar dat hij ook haar stem eens zal mogen horen. Doe ze mij horen. Want hij verlangt naar het horen van haar stem. Hij verlangt ernaar om gemeenschap met haar te beoefenen. En zo is het van de kant van de kerk des Heren ook. Wie denkt er niet aan de 63ste psalm om maar een voorbeeld uit de schrift te noemen. O God, gij zijt mijn God, zegt de dichter. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Daar is het verlangen van de andere kant. Dan lijkt het wel alsof de Heere weg is en onbereikbaar geworden is. En daar kan de dichter het niet meer onderuit houden. En hij roept het uit, hij schreeuwt het als het ware uit. Zijn verlangen naar de Heere en zijn begeerte naar een nieuwe ontmoeting met de Heere. En als de gemeenschap met de Heere verbroken is, dan wordt er geklaagd. Ook weer van twee kanten. Dan klaagt de kerk. Ik denk aan wat we lezen in bijvoorbeeld de 13e psalm. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? De klacht van de in het duister gaande, omdat de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat is bitterder dan de dood. De gemeenschap verbroken. Waarom? Staat er niet bij. Misschien wel door de zonde van de dichter. Misschien wel omdat hij afgeweken is. En toen moest de Heere zijn aangezicht verbergen. En zo gebeurt het nogal eens in het leven van Gods kinderen. En als die eraan aan ontdekt wordt, dan wordt het hem een last. Een last te zwaar om te dragen. Hoe lang zult gij u steeds verbergen, Heere? Hoe lang zal uw aangezicht steeds donker zijn? De klacht over de gebroken gemeenschap. En die is er ook van de kant van Christus. Want als dat volk van de Heere afwijkt, dan gaat de Heere klagen. Ik denk aan wat we lezen in Jeremia. Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heer. Ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. De Heer zegt, ik ben nog niet vergeten, de tijd van de eerste liefde. Ik ben het niet vergeten, o mijn volk, toen ge voortdurend in mijn nabijheid zocht te blijven en toen ge me nawandelde, in wat voor gebied ik u ook voorging, al was het in een woestijn en al was het in een onbezaaid land, toen ge uw liefde aan mij bewees en toen ge voortdurend me nodig had en toen ge me geen ogenblik kon missen, ik gedenk aan die weldadigheid. Maar nu zegt de Heere, wat voor ongerechtigheid hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn? En hebben de ijdelheid nagewandeld en zijn ijdel geworden? Hoort u de Heere klagen, omdat zijn liefde niet meer op prijs gesteld wordt, omdat het volk hem niet meer nawandelt, omdat ze de eerste liefde verlaten hebben? Als de gemeenschap verbroken is, dan kan de Heere dat niet verdragen. En als het goed is, en daar werkt de Heere op aan door zijn geest, dan kan dat volk het ook niet verdragen. En waarom is dat nu wederkerig? Omdat het dezelfde geest is die in het hoofd en in de leden woont. Wel nu, dat is dan wat van die gemeenschap met Christus. En, zo staat er dan bij, en dan komen ze aan de orde, wel zeker, en aan zijn schatten en gaven. Waarom zou er hier schatten staan? Omdat ze zo onuitsprekelijk rijk zijn. En waarom zou hier staan gaven? Omdat ze om niet verkregen worden. Hoe onuitsprekelijk rijk ze ook zijn, hoe onnoemelijk waardevol ze ook zijn, die schatten, ze worden door het volk des Heren om niet verkregen. Als gaven schenkt Christus ze weg. Zonder geld en zonder prijs. Wat zijn dat dan voor schatten en gaven? Wat deelt Christus dan uit? Wat wordt in gemeenschap met Christus genoten? Wat geeft de Heere zijn volk? Waarmee verrijkt en versiert hij hen? Wel, een van die gaven van Christus is de vergeving van zonden. Dat gaf de Heere tijdens zijn rondwandeling op aarde, meer dan één keer. Denk maar aan die geschiedenis van die man die door zijn vier vrienden tot de Heere Jezus gebracht wordt en door dat dak naar beneden gelaten wordt. En het eerste wat de Heere hem geeft is niet gezondheid. Zodat deze verlamde weer lopen kan, dat komt straks. Het eerste wat de Heere hem geeft is zoon. Uw zonden zijn u vergeven. En dat andere komt daarna. Vergeving van zonde is zo'n schat, is zo'n gave van Christus. Uit de volheid van Christus en in de gemeenschap met de borg en middelaar mag een in zichzelf schuldig, zondig, verdorven volk ontvangen de vrijspraak. Grond van dat werk wat de Heere Jezus gedaan heeft. Aan het kruis. Toen hij zijn leven aflegde en zijn bloed vergoot. Om zo de schuld uit te delgen. En dat volk van schuldenaren vrij te kunnen spreken. En dan is een andere gave van Christus. En tegelijk is dat ook zo'n onuitsprekelijke schat. Vrede. Is vrede dan zo'n grote schat? Vrede in het hart. Vrede met God. Dat moet u eens vragen aan iemand die gebukt over de aarde gaat, onder het besef van het heilig ongenoegen Gods dat op zijn ziel rust. Die alle vrede mist, die heen en weer geslingerd is en die zijn beeld vindt in die door onweder voortgedrevene en die ongetrooste uit Jesaja 54. Vraag hem eens hoeveel vrede in je hart waard is. Vrede met God. Dat hij niet langer toornt. Dat zijn ongenoegen niet langer op me rust. Maar dat hij in gunst en ontferming op me neerziet. En dat ik me laat weten dat hij niet meer schelden zal. En dat hij niet meer op me toornen zal. En dat alles om de verdiensten van Christus. O, zolang je daar niet bij kunt, en zolang je daar geen hoop op hebt, en zolang je hart daar geen rust in gevonden hebt, dan is onvrede je deel. En dat is wat? Dat is wat om met een hart vol onvrede en onrust te moeten leven, en met een geopend geweten over de aarde te moeten gaan, en vrees en angst in je ziel te hebben. Je moet sterven en je kunt niet sterven, je moet God ontmoeten en je weet niet hoe dat moet. Vrede wordt een zeer begeerlijke zaak voor iemand die verontrust is in het besef van zijn schuld, en wiens hart gebroken en wiens geest verslagen is. Maar uit de volheid van Christus wordt die schat als een gave om niet gegeven aan de gelovigen. Allen en een iegelijk. En zo ligt er in de woorden van de catechismus dan maar een aansporing om naar die bron en naar die heilsfontein te gaan. En naar die middelaar zelf te vluchten. En te smeken, Heere, wil het ook aan mij doen. Het leerboek van de kerk op grond van uw woord houdt het me voor dat ge dat niet alleen wilt zijn en doen in het leven van een enkeling, maar in het leven van allen die gij met de vrezen van uw naam begiftigd hebt. In het leven van allen die ge arm en ellendig gemaakt hebt. In het leven van allen die gij gebracht hebt in een situatie van nooddruftigen, opdat ze tot u zouden vluchten en bij u schuiling zouden zoeken en bij u hulp zouden verwachten. Vreugde is weer zo'n schat van al de vreugd van het ruime wereld rond, van al de rijkdom van het ruime wereld, is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Dan kun je het met de schatten en de rijkdommen van de wereld ook niet meer doen. En met al de gaven Gods op stoffelijk gebied kun je ook niet meer toe. Dan gaat het om een andere vreugde. Een onuitsprekelijke vreugde. Die het deel wordt van alle die achter dat bloed van de Heere Jezus Christus mogen schuilen. Ach, en dan zijn er nog veel meer schatten en gaven. Dan geeft die borg gerechtigheid en heiligheid en tevredenheid met Gods weg. En bescherming. En nog veel meer. Waarom doet hij dat? Omdat hij er lust in heeft. Waarom doet hij dat? Zulke kostbaarheden zomaar uitdelen. Omdat hij hen lief heeft. En de liefde maakt mededeelzaam. Waarom doet hij dat? Om op deze manier voor zijn volk, maar ook ten overstaan van zijn vijanden, te bewijzen dat hij er een behagen in heeft, armen met goederen te vervullen en nooddruftigen te verschonen. En zo maakt hij dan Satan bekend, en zo maakt hij dan de ganse macht van de hel bekend, dat hij een volk heeft, van eeuwigheid al, dat hij in de tijd verlost heeft, en dat hij met het waarachtige geloof begiftigt, en dat hij leidt, en dat hij beschermt, en dat hij wel doet, en dat hij straks tot zich nemen zal in heerlijkheid. Wat een zaligheid. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Ervaren ze dan allemaal dezelfde dingen? De gelovigen allen en een iegelijk. Nou, de schrift maakt wel duidelijk, en dat zien we ook als wij 1 Korinthe 12 lezen, dat er verscheidenheid zal zijn. Niet al de leden van het lichaam zijn oog, of hand, of voet. Daar is al verschil. En niet al de leden van dat lichaam zitten op dezelfde plaats en hebben dezelfde nuttige functie. Er zijn delen van het lichaam die een nuttiger functie hebben dan de andere delen van het lichaam, om zo te zeggen. Daar is alweer verschil. En ondervinden niet allemaal precies hetzelfde, en ze krijgen niet allemaal precies evenveel kennis aan Christus en evenveel verstand van God en goddelijke zaken en evenveel beleving van de liefde of van de barmhartigheid van Christus, en ze krijgen niet allemaal even diep inzicht in de verborgenheden der godzaligheid. Er blijft verschil. Maar in beginsel schenkt God, ja inderdaad, die heilige kennis, die geloofskennis, die zaligmakende kennis aan allen en een iegelijk. En wie nu de Zoon heeft, heeft het leven. Maar de keerzijde is, wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ben je er vreemdeling van? Van al die dingen? Van Christus? En van zijn schatten en zijn gaven? Van dat werk van Christus? Van die liefde van Christus? Van dat verlangen naar Christus? van dat uitgaan tot Christus, van dat hopen op zijn woord, van die verlegenheid als je zijn gemeenschap mist, van die ellende in je ziel als de gemeenschap verstoord is, ben je er vreemdeling van? Staat u er buiten? Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven ook niet. Dan heb je niks. Zonder God. En u weet niet eens wat dat inhoudt. Zonder hoop. En u weet niet eens wat de consequenties daarvan zijn. Dan hebt u alleen de wereld. En voor hoe lang? En daarna niks meer. Niks meer. En geleefd onder het aanbod van genade. Onder de heilsaanbieding. Geleefd onder de prediking van een rijke Christus. Die gratis om niet aan armen uitdeelt. En dan toch straks niks meer. Gij hebt uw deel in dit leven gehad, zegt de Heer. En dan niks meer. Terwijl de Heer het nu nog aanbiedt, alles wat u nodig hebt om welgetroost te kunnen leven. En straks als het uur komt, zalig te kunnen sterven. Terwijl de Heer nu nog zegt dat u bij hem terecht kunt. En dat u van hem kunt kopen zonder prijs en zonder geld. En dan toch dat aanbod verachten. En dan toch deze hemelse koopwaar versmaden. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en blind en naakt. Ik raad u dat u van mij koopt, zegt de Heere heden. En ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd in het vuur, witte klederen om uw naaktheid te bedekken. Ogenzalf, opdat ge uw ogen mee kunt zalven om ziende te worden. En alles wat een arme zondaar nodig heeft, of voor tijd en eeuwigheid, nu in dit leven en straks als het uur van sterven komt, alles wat u nodig heeft, dat biedt de Heere om niet aan. En gaat u toch verder met het uitwegen van uw geld voor hetgeen geen brood is. En straks is de dag der zaligheid voorbij. En straks komen de dwaze maagden kloppen op de poort. Maar dan wordt de poort niet meer geopend. Nu nog hoort u zijn stem, o versmaad, veracht. Die roepstem niet. En ga met al de armoede en met al het gebrek van uw ziel toch tot die hemelse zaligmaker, die gewillig is om zondaren te ontvangen en hen te geven wat ze nodig hebben. En is dat uw begeerte geworden? Maar verder nog geen licht? Is dat het verlangen van uw hart geworden, maar bent u verder nog niet gekomen? Is dat de honger en de dorst van uw ziel, maar u durft niet te geloven voor uzelf dat de Heere zich over u ontfermd heeft, dat de Heer het goede werk begonnen is, dat de Heer het in uw hart gelegd heeft om hem te zoeken? Ach, houd aan, grijpt moed, blijf bij de Heere aanhouden. Ga niet rekenen, ga niet optellen, ga niet uzelf erbij rekenen, maar werp u aan zijn voeten, totdat hij de gouden scepter toereikt. Blijf aan zijn voeten liggen, totdat zij rechterhand op u ligt. En totdat gij het hem hoort zeggen, vrees niet. Amen. We zingen Psalm 145, het derde vers. Heere, wij willen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam ootmoedig erkennen. U hebt ons deze dag gegeven en we mochten hier samen in uw huis zijn. En u hebt ons uw woord gegeven, Heere, waardoor we onderwezen mochten worden. Vanavond in toch wel heel belangrijke dingen ook. Dingen die voor ons allen van wezenlijk belang zijn. En dat wil niet zeggen dat we het allemaal beseffen, Heere, want er zullen er heel wat zijn in ons midden die bij deze dingen nooit stilstaan. En die voor dit aardse leven eigenlijk alleen maar leven. En die geen hoger doel kennen en geen grotere rijkdom weten dan datgene wat de aarde en dit leven biedt. O Heere, als dat nog zo is, wilt u er ons dan aan ontdekken hoe leeg en arm en vergeefs ons leven is. En doe ons zien, o God, dat het om andere dingen gaat. Wilt u genadig zijn aan alle die u niet kennen en u zelf nog aan hen openbaren. Maar wilt gij ook uw volk onderwijs geven, Heere? Het ging om dingen die bijzonder ook, als het goed is, hen moeten aanspreken. Want als er toch één ding in het leven van uw kinderen waar is, dan is er toch, als het goed is, een verlangen naar de kennis van uw Heere Jezus. En naar de gemeenschap met u. Dan kunnen we toch niet buiten u stellen. En dan kunnen we toch met minder dan u en de kennis van u en uw genade niet tevreden zijn. Dan is er toch iets in het leven wat er ook bij Paulus was, opdat ik hem kenne. O Heere, en u hebt u vanavond willen spreken over die gemeenschap met Christus en zijn schatten en gaven. Laten we er wat van mogen beleven en beoefenen. Heere, versterk het werk dat gij gewrocht hebt. En wilt gij uw kerk meer in deze gestalte doen verkeren. En wilt gij uzelf meer aan haar bekend maken. En wilt ge zo meer en meer van die bediening van uw geest schenken. Ach, wij bidden u. Geef dat wat we beleiden, zondag aan zondag, als we zeggen te geloven in de gemeenschap der heiligen, dat dat ook in de beoefening gevonden mag worden, tot roem van uw genade. Heere, we smeken u, schenk deze werkelijkheid, deze geestelijke, deze geloofswerkelijkheid, in het leven van uw kerk meer en meer. We bidden u, Heere, dat gij genadig al onze zonden vergeven wilt. En dat u ons sparen en dragen wilt, ook in de week die voor ons ligt. En dat u ons allen gedenken wilt, waar we ook gaan en waartoe gij ons ook roept. Om Jezus wil. Amen. We zingen het 8e vers uit de 66e psalm. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.